Goedemorgen, gemeente en gasten. Namens de kerkenraad heet ik u allen van harte welkom in deze dienst waarbij we het heilige avondmaal zullen vieren. Ook welkom aan een ieder die nu of op een later moment met ons meeluistert. Voorganger in de dienst van vanmorgen is dominee Jilis Ende en het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis. Na de dienst bent u welkom in het kerkcentrum voor ontmoeting onder het genot van een bakje koffie en thee. Volgende week zondag, 19 mei, is er dienst in de Kogge in Sluis en zal dominee Vrouwtje Dees voorgaan. De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke felicitatie naar de heer en mevrouw Van de Guchten, Bredestraat 47, die onlangs hun 25-jarige huwelijksjubileum mochten vieren. En met een hartelijke groet naar Karin Post Schelen, Nieuwstraat 39. Voor twee berichten van overlijden binnen onze gemeente verzoek ik u nu zo mogelijk te gaan staan. Op dinsdag 4 juni overleed in woonzorgcentrum Antonius in Kloosterzande, waar ze ongeveer een jaar geleden naartoe is verhuisd, mevrouw Susanna Johanna van der Meulen de Meijer, weduwe van Simon Andreas van der Meulen. Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden en ze werd 87 jaar. Op vrijdag 7 juni 2024 is overleden in de leeftijd van 94 jaar mevrouw Janneke Pieternella de Dolder Haartsen, weduwe sinds 1994 van de heer Jeden Dolder. Het afscheid zal plaatsvinden op vrijdag 14 juni aanstaande, al hier in de Open Haven. Laten wij in onze gebeden de nabestaanden dragen, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en een ieder die hen zal missen. Dat God hen nabij mag zijn met zijn liefde en kracht en hen tot troost is. In een moment van stilte gedenken wij hen. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Die wij beginnen met het zingen van lied 149, vers 1 en 2.
Thank you.
Wij begroeten elkaar in de hoop en de verwachting dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin leeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bidden wij om toenadering. Barmhartige God, voor u liggen alle harten open. Alle verlangens zijn u bekend. En geen geheim is voor u verborgen. Zuiver de overleggingen van ons hart door de ingeving van de Heilige Geest, zodat wij u van harte lief hebben en groot maken uw heilige naam. Amen. We zingen het vierde en vijfde vers van ditzelfde lied 149. Bidden wij voor de nood van de wereld en om ontferming met Gods liefde. Christus, God met ons, wij roepen om ontferming, dat u omziet naar de wereld waarin we leven. Want een groeiend aantal mensen leeft in armoede, ver weg, dichtbij, en wij onwetend maken zelf deel uit van systemen die armoede en ongelijkheid in stand houden. Christus, weg ten leven, wij roepen om ontferming, want uw schepping komt niet tot zijn recht. We buiten de natuur uit op zoek naar waardevolle stoffen of om maximaal te kunnen produceren. Niet altijd denkend aan of wetend hoe de natuur en mens daaronder lijden. Zelf voelen wij ons soms machteloos. We zijn het contact met onze bron kwijt. Daarom roepen wij u om ontferming en bidden: Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. Als Gloria-lied zingen wij lied 981. Laten wij bidden voordat wij de Bijbel openen om daarin te lezen. Heer onze God, de Bijbel ligt open geslagen en we hebben ons neergezet om te luisteren. Daarom bidden wij u, wees aanwezig in het woord en sacrament. Laat het lezing en overdenking zijn tot een wegwijzing voor wie dwalen, tot een aansporing voor wie traag zijn, tot een verzekering voor wie twijfelen, tot een inspiratiebron voor moedelozen, tot een vertroosting voor de treurenden. Geef zo in onze harten het getuigenis van uw Heilige Geest. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Wij gaan nu luisteren naar twee lezingen. De een is uit Genesis 3 en de andere uit Markus 3. En daartussen zingen wij lied 139, vers 1 en 3.
Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God, de Heer, aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. God, de Heer, zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop, je bijt hen in de hiel. Hij ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem desnoods onder dwang mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij is bezeten door Beelzebul en dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven. Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen. Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen stand houden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet stand houden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp. Dit omdat ze gezegd hadden, hij is bezeten door een onreine geest. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen. En die zeiden tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. Hij antwoordde, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. We zingen nu lied 513. God heeft het eerste woord.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het hoge woord moet eruit. Kerk en politiek. Politiek in de kerk. Horen die twee bij elkaar? Mogen ze zich met elkaar bemoeien? Het is een discussie die al eeuwen woedt en nog wel niet afgelopen zal zijn. Voor- en tegenstanders hebben allemaal een stevige mening. Je moet de dingen gescheiden houden, zegt de een. En de ander zegt, de kerk moet van zich laten horen als er in haar ogen fouten worden gemaakt. in ons land. Het ontgaat u niet, wordt een nieuwe regering gevormd. Hoop, lef en trots heeft men het genoemd. Moet je als kerk dan zorgen maken? Of een ander misschien wel zeggen dat hij heel blij is? Moet je een waarschuwende vinger opsteken? De beroemde Zwitserse theoloog Karl Barth, die leefde van 1886 tot 1968, hield op 5 december 1938 een lezing over het onderwerp de kerk en de politieke vraag van nu. In die lezing werd gehouden nog geen maand nadat de Kristallnacht was geweest. En die Kristallnacht die hield in op 9 en 10 november dat de nazi's iedereen hadden opgeroepen van alle Joodse eigendommen kapot te maken en de Joden uit hun huizen te verjagen. En toen iemand uit het publiek aan Barth vroeg van waarom geef je nu pas commentaar op de nazi's terwijl Hitler al 5 jaar aan de macht is? Toen gaf hij als antwoord, door de Kristallnacht is een politieke partij geworden tot een tegenkerk. En wat bedoelde hij daarmee? Een politieke partij die opdracht geeft om Joden af te slachten en daarmee je tegen de God van de Joden te keren. Antisemitisme noemen we dat. Als je die God van de Joden kleineert, van je afduwt, dan duw je ook de God van de christenen van je af. Want het is dezelfde. Dus als je terugkeert naar het begin met de vraag, moet de kerk zich uitspreken over de politiek? Moet de kerk zich uitspreken als een politieke samenleving zich gaat gedragen zonder de God des heils? Dan zeg ik, dan mag de kerk niet zwijgen. Niet om een eigen partij op te richten of een verkiezingsprogramma te schrijven of stemadviezen te geven. Nee, de kerk moet dan wijzen op Gods aanwezigheid. Je kunt het een beetje vergelijken met wat we gelezen hebben in Genesis 3, waar de mens zijn weg vervolgde zonder God. En we weten allemaal wat het vervolg ervan was. Of om het te vertalen naar deze tijd, als je in de kerk ziet gebeuren dat er groepen mensen niet gehoord worden, gezien worden door de overheid, zelfs buiten gesloten worden, dan moet de kerk spreken. Nu zijn het moslims, asielzoekers. Maar welke groepen volgen daarna? Ouderen? Mensen met een beperking? Minima? Je weet het niet. U zult zich afvragen waarom ik dit allemaal vertel. Wil ik gewoon een beetje modern doen? Nee. Maar die discussie van kerk en politiek die speelt al alle eeuwen zolang als het Nieuwe Testament bestaat. Want de Marcus 3 hebben we gelezen over 3 ontmoetingen die Jezus heeft. En bij alle 3 speelt de politiek op de achtergrond zonder dat er 1 woord over wordt gezegd. Angst was het grote wolk wat over alles heen lag. We lezen dat Jezus naar huis gaat. En meestal was hij te vinden in de landstreken van Galilea. Het Galilea der heidenen, zoals ze dat in Jeruzalem noemden. En als we zeggen dat als we lezen dat hij naar huis ging, dan ging hij waarschijnlijk naar zijn huis in Capernaum. En als hij thuis komt, dan staat er in no time een hele grote groep mensen rond zijn deur. Ze hebben gehoord van de wonderen die hij verrichtte toen hij met zijn discipelen door de velden liep op de Sabbatdag en daar de aarde plukte. Ze hebben gehoord van het wonder wat hij verrichtte in de synagoge toen daar een man was met een verschrompelde hand. En zijn verwanten die willen handelend optreden. Enerzijds zijn ze bang dat hij, zoals we dat tegenwoordig noemen, een burn-out zou krijgen. Want we lezen, hij had niet eens tijd om te eten. Maar anderzijds, die Romeinse bezetter, die hield niet van bijeenkomsten. Die hield niet van grote groepen mensen. En overal stonden wel regimenten met soldaten klaar. Dus zo gauw er maar iets mocht gebeuren, dan werd er met harde hand opgetreden. Wie die verwanten zijn van Jezus, dat weten we niet. Want zijn familie komt pas later aan bod. Maar men heeft wel in de gaten, als je nou degene om wie het draait in zo'n grote groep eruit haalt, dan valt de groep vanzelf uit elkaar. Dan gaan de mensen wel naar huis. Ze zijn niet zo blij met Jezus. Getuigen hun uitspraken. Hij lijkt wel gek. Zo is de gedachte. Moet hij soms een hele stad in gevaar brengen? De Romeinen kijken immers spiedend rond. Hij heeft zijn verstand verloren. Maar er zijn meer mensen die zijn in Jezus geïnteresseerd. Die Jezus van Nazareth daar in Capernaum, die heeft de aandacht getrokken van het hoofdbestuur van tempel en synagoge in Jeruzalem. En ze hebben een delegatie gestuurd. Ja, 175 kilometer verder is dat, hè. Dat moet je eens doen op een ezel of een kameel of te voet. Maar ze willen toch weten wat er met die Jezus aan de hand is. Nou, ze zijn snel klaar hoor, ze hebben het al gezien. Hij is bezeten door Beelzebul, de god van de mestvliegen. Bij de eerste groep, toen Jezus te maken kreeg met zijn verwanten, sprak hij niet. Maar hier gaat hij tegenin. En hij vertelt ze een gelijkenis. Want die zorg van Jeruzalem was niet alleen maar theologisch, wat vertelt hij? Nee, ook weer die Romeinen, die politiek die over hun schouder meekeek. En ze probeerden in Jeruzalem, daar zijn voorbeelden genoeg van te noemen, toch goede vriendjes te blijven met die Romeinen. Dus ja, als er dan een of andere rabbi de verkeerde kant op gaat, dan moet je toch eventjes optreden. Nou, zei Jezus, hoe kun je nou bezeten zijn van Beelzebul, van de duivel? En dan kun je dan aan die duivel vragen of die wil helpen de duivel te vernietigen. Dat trapt hij toch nooit in? Welke duivel zal meewerken aan zijn eigen ondergang? Dat kan helemaal niet. Maar wat die schriftgeleerden doen uit Jeruzalem, dat is het werk van Jezus. In Gods naam doet hij dat. En ze zeggen, nou, wat hij in Gods naam doet, dat is het werk van de duivel. Dus ze kleineren niet alleen die Jezus van Nazareth, maar ze kleineren ook de Vader in wiens naam hij dat doet. En vandaar die ernstige waarschuwing. De zonde tegen de Heilige Geest. Wat moeten we ons daar weer voorstellen? Is een koekje uit de koektrommel pikken ook zonde? Dan denk ik dat er hier niemand zit zonder zonde. Maar er staat bij, zonde tegen de Heilige Geest, dat kan nooit vergeven worden. Ik heb verschillende sterfbedden meegemaakt waar deze vraag tot een hevige doodstrijd leiden. Wat is zonde? Paus Gregorius de Grote, die van 590 tot 604 paus was, heeft 7 zonden op een rijtje gezet. Hij zei: hoogmoed, hebzucht, jaloezie, woede, wellust, gulzigheid en traagheid, dat zijn de hoofdzonden die een mens kunnen doen. Hij stelde daarmee, hoe gek het ook klinken kan, veel mensen gerust, vooral de armen. Want die armen die waren bezig met elke dag hun hoofd boven water te houden van: hebben wij vandaag een maaltijd? En die hadden helemaal geen tijd voor die 7 hoofdzonden. Dus die vonden het wel prima. En de katholieke kerk, de Rooms-Katholieke kerk, verkocht aflaten, want ja, de Sint-Pieter moest betaald worden en dan kon je je zonde afkopen. De splijt zwam met de monnik Maarten Luther, waar later de protestantse kerk uit voortgekomen zijn. Maar Jezus noemt expliciet de zonde tegen de Heilige Geest. Dat moet dan toch wel heel ernstig zijn. Maar wat betekent dat dan? Want de Heilige Geest die was er al vanaf het begin van de Bijbel. In het scheppingsverhaal lezen we dat Gods geest over de aarde zweefde. En als Jezus op hemelverdacht naar zijn vader gaat, dan zegt hij, de belooft hij zijn volgelingen, dat de belofte van de vader zal komen. En door die belofte van de vader kunnen jullie gaan getuigen. Jullie kunnen zijn verhaal vertellen. En voordat het zover is, zal Jezus dat zelf doen. Nee, zeggen schriftgeleerden, wat Jezus doet, dat komt van Beelzebul. Het werk van de Heilige Geest, dat komt van de duivel. En als je zegt dat het werk van de Heilige Geest van de duivel komt, dan tref je God in het hart. En als je God in het hart treft, dat wil zeggen dat je ontkent dat zijn Zoon, Jezus Christus, onze Verlosser en Bevrijder is. Maar waarom kan dat dan niet vergeven worden? Want je kan toch spijt krijgen? Ja, maar als je de geest van God en daarmee God zelf dood verklaart, dan kan je van iets wat dood is niet verlangen dat dit een levende vergeeft. Want dat kan niet. Dus als jij God dood verklaart, dan moet je niet aankomen, kun je me vergeven. De derde groep die bij Jezus komt, zijn zijn moeder, zijn broers en misschien wel zijn zussen. En het is daar zo druk, ze kunnen niet eens binnenkomen. Maar ja, wat doe je als je moeder je komt halen? Jezus was de oudste zoon. En de oudste zoon die hoorde voor zijn familie te zorgen. En ik was vroeger thuis niet de oudste zoon, maar als mijn moeder mij kwam halen, dan was het toch niet helemaal in orde. En ze geven door naar voren, zeg even dat we er zijn. Jezus, uw familie is er. Uw moeder en uw broers. Mijn familie? Wie is mijn familie? En hij kijkt om zich heen en hij zegt: iedereen die de wil van de Vader doet, is mijn familie. Sluit hij zijn moeder uit? Zet hij zijn moeder aan de kant? Nee, hij sluit haar in bij de grote familie die de wil van de Vader doet. Dus die niet kiest zoals in Genesis 3 een eigen weg te gaan, maar die met God mee wil gaan. Dus zogezegd geen marktwerking heet dat tegenwoordig, geloof ik, maar Gods wegen gaan. Want als je zonder God verder gaat, kun je lezen in Genesis. Dan moet je in het zweet, je aanschijns, je brood verdienen. Met smart kinderen baren. Ga met God. En via hem met Jezus. En op een gegeven moment zegt Jezus tegen die 12 die bij hem waren. Ga een tafel in orde maken. Zodat wij kunnen eten. Wat in Cavernum niet lukte, wil hij later wel doen. En die maaltijd, die begon met 13. Het werden de 12, toen Judas zijn eigen weg koos. Maar voor lieveling is die club die daar aan tafel gaat, steeds groter geworden. Allemaal van mensen die Gods wil willen doen. En wat houdt dat in? Gods wil doen, dat betekent dat je God lief hebt met hart en ziel en alle krachten. En je medemensen als jezelf. Kort gezegd, omzien naar elkaar in Gods naam. En Jezus, nou we kennen de verhalen hoe groot die groepen wel niet werden, die allemaal ter maaltijd genodigd werden. En ook vandaag wordt straks de tafel weer gedekt en zegt Jezus, kom dan, want alle dingen zijn gereed. Het is eigenlijk één grote familiebijeenkomst. Allemaal disgenoten, allemaal kinderen van één vader. Amen. Nu de tafel gereed is, zingen wij lied 385, daarvan het eerste vers.
De collecte deze zondag is voor Stichting Commissie Derby. Stichting Commissie Derby is ontstaan doordat enkele ouders van een kind met een functiebeperking opmerkten dat er voor hun kinderen geen vrije tijdsactiviteiten georganiseerd werden. De naam Commissie Derby is gekozen omdat ze graag willen dat deze kinderen niet langs de zijlijn staan, maar er echt bij horen door mee te kunnen doen met activiteiten. Erbij zijn, of op zijn kazans, Derby. De stichting organiseert diverse activiteiten zoals zwemles, muziekles, paardrijden en voetbal. Maar ook vriendenkring, de maatjes en instuif. Gezellig met je vrienden leuke dingen doen, zoals een barbecue, bingo of een uitstapje. Ook wordt er een infoavond voor ouders gehouden, zodat ook zij elkaar kunnen ontmoeten. Voor al de activiteiten vragen we ze een bijdrage, maar die is niet kostendekkend. Dus uw bijdrage in deze collecte is van harte welkom. De tweede collecte is voor het kerkrentmeesterschap. De collectes zijn aan de uitgang. En denkt u ook aan de doos voor de voedselbank, die staat achter in de kerk. Er mogen producten of een financiële bijdrage in.
Laten wij samen het tafelgebed bidden. Wij danken u, God, dat u ons vanmorgen nodigt, jong en oud, om brood en wijn te delen, om de grote liefde van Jezus te proeven. Wij danken u dat Jezus met mensen als wij aan tafel ging, met mensen als wij het brood brak, met mensen als wij de wijn deelden, om zo Gods liefde te laten zien. En daarom zingen wij u toe.
Laten we samen bidden. God, wij bidden u voor mensen die geen vrienden kennen, die alleen hun weg moeten gaan, vol twijfel aan hun bestaansrecht. God, wij bidden u voor wie in de steek gelaten zijn en dat als blijvende wond met zich meedragen. Maak ons tot instrument van goede tierenheid. God, wij bidden u voor deze wereld, voor de voortgang van het zoeken naar vrede en ontspanning, dat nieuwe vruchten mogen groeien, opdat de vrede zich bewijzen kan als enige weg. God, wij bidden u voor uw schepping, dat haar voltooiing niet wordt tegengewerkt door hebzucht en ons kortzichtig eigenbelang. God, we bidden u voor hen wier leefwereld klein en smal geworden is, door ziekte en pijn, door ouderdom en gebreken, dat wij hen niet loslaten in de haast van ons eigen leven, maar vasthouden, zodat ze zich niet opsluiten alleen met hun eigen pijn. God, wij bidden u voor wie zijn aangeraakt door de dood, besmet met hopeloosheid, en voor wie vechten tegen het einde, dat zij helpers kennen die trouw blijven. Wij bidden u voor de families van mevrouw de Doelder Haartsen en van mevrouw van der Meulen de Meijer, nu zij definitief afscheid moeten nemen. God, wij bidden u al deze dingen in de naam van uw lieve Zoon Jezus Christus. Amen.
Wij prijzen u, God, om Jezus Christus. Want in de nacht waarin hij werd overgeleverd, nam hij het brood in zijn handen. Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet allen hiervan, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Ook nam hij de beker en zei, neemt deze beker en drinkt allen hieruit, want dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit tot mijn gedachtenis. Daarom bidden wij u, o God, zend uw geest in ons midden, zodat wij eten en drinken, zodat het leven niet vergaat. We zingen het tweede en derde vers uit lied 385. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood en de opstanding van Jezus totdat hij komt. Zo bidden wij samen het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
In Christus' naam mogen wij elkaar aanvaarden als schepselen van hem en het maaksel van zijn handen. In zijn naam mogen wij ontvangen en uitdelen. We wensen elkaar eerst de vrede van Christus toe. Dat mag door elkaar een hand te geven, maar dat mag ook door met de hand om het hart de vrede toe te wensen. Aansluitend vormen wij een kring langs de buitenkant van de kerk, zodat we allemaal in een kring de maaltijd kunnen vieren. We hebben de kring voorzien ook van stoelen en bankjes, dus als het praktisch beter uitkomt voor u, net als voor ons nu op dit moment, kunt u gaan zitten ergens in de kring. U mag ook blijven staan en dan vieren we straks de maaltijd.
Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen hieruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. We zingen het vierde vers van lied 385.
Dank u, God, dat u in ons midden bent en schenkt wat ons leven tot een feest maakt. Dank u, God, dat u ons helpt om ook voor anderen het leven tot een feest te maken, zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Amen. Wij zingen ons slotlied, lied 769, de versen 1, 5 en 6, eens als de bazuinen klinken. Laten wij van hier gaan als gezegende mensen om voor anderen tot zegen te zijn. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.